mijn arm die stond dan zo naar voren. En hadden ze uitgevonden van als je arm in die positie staat, dan staat de bovenkant van het bot van je bovenarm staat in ieder geval in het midden van, die, van je schouder waar die hoort te staan, zeg maar. Want alles was versplinterd. Toen zei ze ook al van ja, waarschijnlijk ga je je arm nooit meer boven je schouder kunnen bewegen, zeg maar. Dus je gaat hem nooit meer kunnen strekken omhoog.
Voor Tom Lezer was het WK van 2016 300 meter te lang. Maar dat geldt zeker niet voor zijn indrukwekkende profcarrière. 13 jaar lang van Rabobank tot Jumbo-Visma en van de Tour de Langkawi naar de Tour de France. Tom is nog steeds gek van de fiets en zet hij zich in om het fietsen een stukje duurzamer te maken. Wat houdt dit precies in volgens Tom en hoe kun je zelf bijdragen aan groene fietsen? Aan tafel natuurlijk hoofdredacteur Edwin Haan, ex-prof en ondernemer Tom Lezer en ik Herman van Tilburg. Goedemorgen mannen.
Goedemorgen.
En een speciaal welkom voor jou Tom.
Dankjewel.
Hoe vaak word jij nog herinnerd aan dat fameuze moment van het WK?
Regelmatig. Ja. Dat is toch wel ik denk een van de momenten of het moment wat het is blijven hangen bij iedereen.
Hoe lang dacht je toen dat je echt wereldkampioen werd?
Nou, tot 700-800 meter van de streep dacht wel van dit kan wel gaan lukken.
Ja.
Ik had wel geloof. Dat moet ook natuurlijk als je daar rijdt.
Zeker. Ik denk dat heel veel mensen, ik heb jou zelf vanochtend ook nog voor een filmpje laten zien, die ik toevallig nog uit de archieven kon halen van mijn privé collectie. Dat ik
superleuk.
Flink werd meegenomen in die strijd en hopend op eindelijk weer eens een oranje wereldkampioenschap titel. Hey, en het fietsen, je doet het nog steeds hè?
Ja, ik fiets heel graag. Ik ben begonnen vanuit passie denk ik en ook gewoon echt omdat ik het leuk vond. En ik wilde ook heel graag nog steeds fietsen leuk vinden als ik zou stoppen. En dat is gelukt. Ik vind nog steeds echt heel fijn om op de fiets te zijn. Buiten zijn, nieuwe dingen te zien. Wind op mijn gezicht. Dus dat gaat goed.
Ja, want je hebt 13 jaar lang natuurlijk gekoerst.
Ja.
In ieder geval
als prof dan.
Als prof van Rabobank, Belkin, Blanco, Jumbo-Visma. Welke tijd kijk je nou qua plezier het meest op terug?
Dat is een goede vraag. Ja, het zijn meerdere momenten geweest die hartstikke leuk waren. De belofteperiode dus voor daarvoor zeg maar was echt heel leuk. En ik kijk ook wel heel mooi terug. Denk een beetje rond als tweedejaars prof brak een beetje door. Dan had ik wel echt het niveau om een goede prof te worden zeg maar. Dat was een mooie periode. En toen ben ik heel veel met sprinters en met klassieke renners op pad gegaan. En op een gegeven moment toen maakte ik een beetje een switch met klassementsrenners op pad te gaan. En toen kon ik ook op een gegeven moment mijn eerste Tour rijden, denk ik, in 2013. Ja. Dus dat was ook een heel mooi moment. En daarna de reis om uit het Lotto Jumbo Dal te komen, ja, zeg maar. En toen dat langzaam echt op een mooi niveau kwam. Maar ja, dat was natuurlijk ook prachtig. En toen kwam voor mij met Dylan en Primoz toen heel veel wedstrijden gedaan.
Dylan natuurlijk met dat gouden moment op de Champs-Élysées.
Ja, dan denk ik als ik een top 5 of top 3 moet maken, dan zit hij er zeker bij.
Ja, ja, wat zijn die andere twee momenten?
Nou ja, Qatar natuurlijk.
Ja.
En de eerste keer dat ik de Tour reed, was ook wel gewoon een beetje gewoon aan zich. En het moment dat ik toen de Eiffeltoren zag na 3 weken, dat kan ik me ook nog steeds herinneren. En wat bijzonder is aan die wedstrijd gewoon is dat het voelt een beetje alsof je wielrenner geworden bent. Terwijl als je er de week ervoor denk je van wat doet iedereen nou gek, zeg maar.
Totdat je erin zit.
Totdat je erin zit.
Ja, het is wel de niet-wielrenners. Tenminste, dat denk ik. Die vragen, als je zegt dat je prof bent geweest, dat de tweede vraag zal zijn van heb je de Tour
gereden, ja, ja, toch? Ja, inderdaad.
Dus,
ja.
Hoe vaak heb je hem gereden?
4 keer. Ja. Dus ik 1 keer gemist door ziekte en de andere keer waren er anderen beter.
Ja.
Dus, zo simpel is het ook natuurlijk.
Zijn er dan wedstrijden waar je het meest naar uitkeek?
Ja, ik heb heel lang altijd naar het voorjaar uitgekeken. En op een gegeven moment, ik weet niet meer precies, maar na een jaar of 8, 9 of zo, toen op de een of andere manier had ik altijd pech. Maar dan met best wel zware valpartijen. Dan ben ik denk 4 keer achter elkaar. Maar dan vaak ook met een botbreuk zeg maar het voorjaar uitgegaan. Altijd in die massale valpartijen, ja, dat 2, 3 plekken voor je begint het. En je bent dat je zo'n kansloos
domino.
Ja, inderdaad. En dat kan op zich wel eens gebeuren natuurlijk. Alleen als je dan een botbreuk hebt en daardoor weer een paar maanden moet revalideren. Op een gegeven moment gaat die liefde voor die klassiekers dan natuurlijk een beetje weg.
Dus toen hebben we dan misschien om in angst.
Ja, ik ben wel eens, heb natuurlijk wel schrik gehad in koersen, zeker als je ouder wordt. Maar ik heb nooit echt angst gehad, gelukkig.
Kreeg je toen ook in die tijd daarin begeleiding?
Nee.
Waar hoe je dan weer omgaat met zo'n valpartij?
Nee. En misschien, ik ben nu natuurlijk al even een paar jaar gestopt. Misschien is dat nu wel, maar nee, dat was eigenlijk niet
maar
zo.
Moet je daar nog steeds wel zelf naar op zoek, hoor.
Ja,
daar,
het is zoals het is. En,
je hoort nog wel eens dat ze hulp inschakelen met af, als je bang bent in het afdalen of zo, hè?
Ja, inderdaad. Maar dan...
valpartijen.
Maar spraak je er veel over ook dan in de ploeg? Nou, dat je qua lotgenoten een beetje steun bij elkaar vindt?
Eigenlijk ook in mijn herinnering niet echt. Ik ben in 2012 een keer bijna echt verongelukt in een massasprint. En werd ik wakker in het ziekenhuis. En hersenkneuzing van mijn nek tot aan mijn schouder, alles verbrijzeld. En, ik kan me niks meer van herinneren. Dus het was vooral een pijnlijk moment voor mijn ouders. En, ja.
Waar gebeurde dus dat? In welke wedstrijd was het?
Omloop van het Houtland. Dus ook niet echt de meest aansprekende wedstrijd.
Gewoon in Nederland?
Nee, in België.
België.
Wat is dat? Is dat Lichtenvoorde? Ik weet het. Ik zou hem eigenlijk helemaal niet rijden. En toen heb ik de dag ervoor gevraagd. Ja, we mogen met 10 starten in plaats van met 8. We willen graag dat je komt. Maar goed.
Dus het heeft zin. En dan ga je daarheen. Bijna.
En toen reed ik eigenlijk best wel een goede wedstrijd blijkbaar. En toen gingen we de sprint doen voor Theo Bos. En ik ga van kop af. En op de een of andere manier word ik in de sandwich, zeg maar, door wat erachter komt, word ik blijkbaar, en ik weet het natuurlijk niet, van mijn fiets gereden. En ik land met mijn hoofd of met mijn bovenkant van mijn lichaam op een vluchtheuvel. Dus niet echt op de vluchtheuvel die in het midden staat, maar het stuk wat omhoog gaat. Ja. En blijkbaar verkeerde hoek gemaakt. En
hoe lang heb je toen moeten revalideren?
Ja, sowieso een maand of... Sowieso 3,5 maand met een soort mitella, maar een soort brace, zeg maar. Dus ik had, ik moet hem nu een beetje uitbeelden. Dus ik had een kussen onder mijn elleboog.
Maar we hebben video, hè? Dus mensen kunnen het zien.
En mijn arm die stond dan zo naar voren. En hadden ze uitgevonden van als je jouw arm in die positie staat, dan staat het bovenkant van het bot van je bovenarm, staat in ieder geval in het midden van je schouder waar die hoort te staan, zeg maar. Want alles was versplinterd. Oh. Dus dan kan je ook niks aan elkaar zetten. En dan was de hoop dat het dan zo goed mogelijk aan elkaar ging groeien. Maar toen zei ze ook al van ja, waarschijnlijk ga je je arm nooit meer boven je schouder kunnen bewegen, zeg maar. Dus je gaat hem nooit meer kunnen strekken omhoog. En, maar ik had een hersenkneuzing. Ik ben best wel positief mens van. Dus ik dacht, ja.
Heb je het over? Komt
ja,
wel goed.
Ja, inderdaad. Ik doe straks gewoon een keer.
Waar is de fiets?
Ik beweeg hem een keer zo en ik doe een keer zo en ik doe een keer zo. En dan doet hij het weer. En 3,5 maand later, toen mocht hij natuurlijk af. Maar toen wilde ik wel natuurlijk bewegen, maar je kan helemaal niks meer, want alles is weg.
Het is qua spierkracht.
Je bent ontzettend stijf geworden.
Ja, frozen shoulders syndrome krijg je heel vaak, toch?
Enorm mijn best moeten doen om daar weer beweging in te krijgen. En met hulp van fysiotherapie toen, mijn ouders. Ik kon natuurlijk niet voor mezelf zorgen. Dus de hele tijd bij mijn ouders geweest. En mijn broertje, die woonde daar in de buurt. En dan na de oefeningen die we meekregen, deed mijn broertje me helpen met mijn mobiliseren, zeg maar. Ja. Maar ja, je kan die beweging niet maken. Dus je moet elke keer door het eindpunt heen. En dat doet natuurlijk heel zin. Doet het zeer. Maar toen kwamen we na een maand of 6 weer bij die orthopeed. En toen ging ik natuurlijk even laten zien wat ik al kon. En die man die was ik onder de indruk. Ik was natuurlijk een beetje van, ik ga het laten zien van dat jij
ongelijk. Je hebt nooit getwijfeld eigenlijk in die periode van revalidatie van,
nee,
ik kom niet meer terug.
Nee, nooit. Nee. Dat is een afwijking, denk ik.
Nou ja.
Ja, die moet je wel hebben.
Ik denk dat je die als topsporter zeker als hofrenner.
Ja, ik zat daar zo. Dus in het begin mijn hersenkneuzing, dan slaap je meestal, zeg maar. Dus ik sliep denk ik een uur of 16, 17 per dag. Misschien zelfs nog meer. Dus je slaapt, je wordt wakker, je hebt die sterft van de honger. Ik weet niet waarom. Maar dan ga je eten, dan ben je een uurtje wakker en op een gegeven moment sukkel je weer in slaap, zeg maar. En dat slapen wordt steeds minder. En dan wordt het bewegen, gaat dan wat steeds iets makkelijker. En op een gegeven moment, na een aantal weken, kon je ook een keertje met de hond. Liep mijn vader met de hond en ik liep een beetje mee. En dat ging dan steeds wel beter, zeg maar. Wat wel fascinerend was, dat na 2 maanden, toen vroeg mijn vader, wat is 6 keer 7 of zo, zeg maar? Nee, ik wist het niet.
Nee.
Ik heb eindexamen gymnasium gedaan. Ik wilde werktuigbouw kunnen studeren. Ik was best wel handig in wiskunde. Dus maar ik wist het niet te doen. waren natuurlijk bij een andere arts voor die hersenkneuzing. Die zei, dat is normaal. Maar dat komt terug.
Ja.
Maar dat is echt heel gek, want je weet dus dat je het weet.
Ja. Je kan er niet opkomen.
Nee, maar je kan er niet bij, zeg maar. Dat is echt, dat was een heel gek moment.
Maar je bent nu ondernemer. Dat is wel goed gekomen.
Wel goed gekomen, ja. Nee, het is allemaal teruggekomen. Dus die artsen hebben heleboel dingen gelukkig gelijk gehad. En kwamen erop over angst natuurlijk, hè, met valpartijen. Ja. En ik viel dus in september. En ik reed in februari mijn eerste wedstrijd weer.
Zei die ouders toen niet van, joh, moet je niet eens aan een andere carrière gaan denken?
In die maanden?
Nee,
die...
mijn moeder misschien een beetje, maar nee, ze lieten me wel mijn droom naar.
Ze zijn ook wel blijven komen kijken. Of op tv. Of...
Ja, maar mijn moeder vond het wel steeds moeilijker om televisie te kijken. Ja,
kan me voorstellen.
En toen, toen had ik nog geen... toen had ik ook geen vriendin, dus dat was een soort van makkelijk. Dus die angst die was er niet direct om me heen, zeg maar. En toen was al die eerste etappe... ik werd gewoon eigenlijk een beetje vrijgelaten van oké, in principe gaan we sprinten met Theo. Maar ja, je moet ook zien hoe het gaat. Het feit dat je hier überhaupt al op een fiets zit is
winst.
Alles is winst, zeg maar. En toen was op een gegeven moment, toen had ik wel een beetje schrik van dingen. En toen had ik gewoon zoiets van oké, ga ik dit wel of ga ik dit niet doen? Toen dacht ik, ja, ik ga dit wel doen. En dan vanaf het moment dat je dan dus, het is makkelijk gezegd nu, maar vanaf het moment dat je dan in het moment komt... dan heb je ook geen angst meer. Want je bent bezig van... oké, ik moet bij de eerste zoveel... of als eerste die bocht nemen.
Ja.
Ik moet die lijn rijden. Ik moet
dan is gewoon de instinct van de topsporter.
Ja.
Misschien ook geen tijd om...
nee, dan heb je, nee, inderdaad.
Veel over andere dingen en dan te denken.
Inderdaad, als je dus in het moment zit... kan je dus niet nadenken over angst. Zou ik er niet die rit, die wonnen we niet... ging helemaal niet zo goed uiteindelijk. Maar in ieder geval voor mij persoonlijk... was het natuurlijk wel een overwinning. Van ik was daar overheen gestapt.
Ja.
En... ik weet niet helemaal meer precies hoe het erna loopt. Maar ik weet nog wel dat ik echt een paar ritten daarna... het ging echt supergoed. En toen van de ene naar de andere wedstrijd... ook met Theo wonnen we toen echt superveel. Naar Langkawi. Of in Algarve wonnen we al. Misschien zelfs in Mallorca. Maar daarna Algarve, toen in Langkawi wonnen. En toen werd Theo ziek. Ik kreeg een beetje vrij rol. Toen won ik daar ook nog een wedstrijd. Terwijl dus 7-8 maanden daarvoor...
Ja, was eigenlijk misschien wel
de mooiste persoonlijke overwinning dan ook.
Ja, zeker weten. Ja, en toen... kijk, je wordt op een gegeven moment natuurlijk wel ouder. En je maakt nogal later valpartijen mee. En je ziet situaties. En dan komen er natuurlijk toch herinneringen sneller naar boven die je niet hebt als je 20 bent. Ja, dan zie je wel minder gevaar. Maar over het algemeen heb ik gelukkig niet echt angst gehad. Nee.
En hoe kijk je, volg je het profielrennen nog?
Zeker, ja. Ik vind het heel leuk. Maar wel minder dan toen natuurlijk. En nu... als tijd, dat vind ik natuurlijk altijd leuk om even, zoals een grote ronde, om even te zien wat er gebeurt. Alleen,
maar blijf je nog nu... voor bepaalde wedstrijden thuis? Ik bedoel, WK of
in principe
voorjaars,
niet. Nee, maar als ik het voor elkaar krijg, om het zo gepland te krijgen, moet ik natuurlijk wel eerlijk zijn. Dan vind ik het wel leuk om even te zorgen dat ik het laatste uur of voor sommige wedstrijden, de laatste twee uur kan meepikken. En nu heb ik gelukkig als ik naar mijn schoonouders of mijn ouders of als er een familieding is, zodat niemand er moeite mee heeft als er een wielrenner staat.
En anders heb je altijd nog een mobieltje natuurlijk nog even waar je... Ja. Maar die pas voor het fietsen ben je ook nooit verloren, hè? Want als je Pro Cycling Stats even jouw naam intypt, dan komt er weer een recente uitslag.
De
Trakka.
Ja.
En misschien even goed dat je zelf even uitlegt inderdaad die passie voor het greffelen. En dus is de Trakka misschien wel de overtreffende trap, hè, qua uitdaging 360 kilometer.
Ja, ja. Nou, het eerste jaar, dus ik ben uiteindelijk gestopt met een rugblessure. Zoals al
2020, hè?
Ja, zoals al vervelend. Daar ben ik wel anderhalf jaar nog mee bezig geweest om dat een beetje stabiel te krijgen. Gelukkig is dat wel gelukt. En fietsen op een gegeven moment mocht ook gewoon weer. Was ook juist wel goed om te doen. En toen was eigenlijk het fietsen in de natuur, in het bos en dat soort dingen. Dus mountainbiken en later gravelen. Vond ik eigenlijk wel heel leuk om te doen. Dus ook nieuw en je hebt een ander gevoel. Het is rustiger. Ook het mountainbiken. Als je een keer een afdaling, als dat lukt of als je een bochtje haalt, dan ben je toch net weer 14.
Ja. Het spelen op de fiets.
Ja. Dus dat, dat heb ik zeker. En ook een stukje avontuur, nieuwe dingen ontdekken. En dan ben ik langzaam een beetje geïnspireerd, geïnfecteerd door Bram Tankink. Ja. En die zei, dus nieuwe dingen ontdekken, maar ook vaak van wat langere tocht. En op een gegeven moment had hij heb ik een paar dingen met hem gedaan. Toen had hij iets over de Trakka. Toen heb ik daar een week of twee over nagedacht. Dus dat is inderdaad 360 kilometer in het noorden van Spanje. En toen dacht ik, ja, is goed, ik ga wel mee. En toen was het natuurlijk vol. Zag ik al het populaire evenement. Ja. Ik denk, hoe kan nou een evenement in december vol zitten, ja, terwijl die in mei is? Maar oké, dat kan dus. Uiteindelijk kan mezelf de reserve.
Hij was natuurlijk ook niet gewend als prof.
Nee.
Hè, dat werd geregeld.
Ook, ja inderdaad. Dus nooit bij stilgestaan. Ook vroeger, toen je het zelf regelde, als je wedstrijd wilde rijden, dan schreef je gewoon in en dan ging je meedoen, zeg maar. Ja. En over het algemeen was elke organisator blij dat je er überhaupt was, hè, vroeger.
Ja.
Dan denk ik nog een aantal nog steeds. Maar bij de Traka is het anders, heel populair. Uiteindelijk via de wachtlijst kreeg ik toen denk ik in januari, februari een berichtje. Er is een plekje, wil je meedoen? Dus daar heb ik ingeschreven. En dan is het, met de tijd die je hebt, dan ben je zo goed mogelijk proberen voor te bereiden. Maar dat gaat natuurlijk toch nooit helemaal. En ik wil het vooral doen ook om, ik vond het leuk om een keer, om weer een uitdaging te hebben van ergens van je weet dat je het kan. Maar ik heb het nog nooit gedaan, dus het is ook een beetje spannend.
Ja, dan nooit ook zo lang op de fiets gezeten. Ja,
nee, überhaupt al is dat als je langs de rit tot die?
Ja, de Milaanse Remo denk ik. Ja. Of een keer een training van 7 uur. Dus qua afstand is van Remo dan en qua tijd misschien een keer 7 of 7,5 uur gedaan had. En nu, ik anticipeerde een beetje op 1:15. Ik had een beetje gekeken naar die tijden die ervoor al gereden werden. De winnaar reed meestal geloof ik 13,5 uur of zo. Dus ik dacht, nou dan met de tijd die ik heb. En ik wil mezelf ook niet vermoorden of helemaal polderij. Ik wil het ook nog een soort van leuk vinden. Daar gewoon het avontuur en de... denk, nou, dat zal dan 1:15 zijn. Maar dan kan ik me helemaal niet op voorbereiden. Met pijn en moeite denk ik... Als ik echt mijn best deed, zat ik 10 uur in de week op de fiets, zeg maar.
Had je dan ook veel overleg qua wedstrijdtactiek en trainingsvoorbereiding met Bram?
Nou, we hebben het er wel over gehad natuurlijk. En niet superveel, maar...
Die fiets nog heel veel, hè?
Ja, maar Bram... Ik denk, ik fiets meer dan Bram. Maar Bram heeft misschien wat meer dingen die hij dan ook post, wat mensen zien en zo.
Ah, dat is het, ja.
Bram heeft een heel druk leven.
Ja.
En zou heel graag meer fietsen nog.
Ja.
En dan fiets zeker nog een hoop. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik waarschijnlijk nog iets meer fiets nog. Dus in die zin had ik misschien iets meer basis dan hij. Maar Bram is natuurlijk een speciale diesel. Maar goed, dan ga je meedoen aan een non-competitive bike event.
Ja, erg non-competitive.
Maar je staat daar met 1000 man aan de start. En die willen allemaal natuurlijk de beste versie van hunzelf neerzetten. Dus het is natuurlijk gewoon een wedstrijdje. En dan ben je zelf... Ja, ik heb 20, 25 jaar wedstrijden gereden. Dan doe je natuurlijk ook gewoon lekker mee. Dus hadden wij afgesproken van oké. In principe blijven we een beetje, proberen we een beetje bij de eerste groep te blijven, zeg maar. En als het te doen is, ook een beetje bij elkaar. Het is een individueel evenement, maar ja, dat is ook wel leuk. En dan in die tweede helft...
Zelfvoorzienend.
Ja, en in de tweede helft, als het dan de ene echt iets tegenkomt, dan rij je je eigen rit, zeg maar. Zo zaten in de eerste groep totdat de bergen echt begonnen. Dus de eerste 4 uur, denk ik. Het kwam de eerste... Je hebt 3 posten, denk ik. Daar mag je dan bevoorrading aannemen. Ja, toen wist ik echt niet waar me overkwam. Dus het was één grote chaos. Maar
vechten voor je voeding en drinken.
Iedereen schreef, iedereen had dan allemaal verzorgers en dingen staan. En de een maakte de fiets schoon. En die ander die deed dan bidon op de fiets. En dus ja, ik had me dat niet voorgesteld.
Super professioneel, hè?
Ja, echt niet voorgesteld. Dus denk ik, het is een gravel evenement. Dan gaat toch met z'n allen gewoon lekker fietsen. En dan zien we het wel. Maar... Dus ik kwam daar, ik denk, het wordt nu warm, ik doe mijn zweetshirt uit, doe mijn armstukken uit. En Bram, kom, we moeten verder.
Jij dacht gewoon op je gemak, even...
Ja, ik denk, als het nou 3 minuten of 5 minuten of 6 minuten duurt, dat maakt het niet uit, zeg maar. Het wordt we moeten niet te lang stoppen, want ik wilde voor het donker binnen zijn. En wij stopten daar 5 minuten, maar toen was die hele groep...
Die was een lang weg.
Was een lang weg. Nou oké, dus die eerste hebben we nooit meer gezien. En de rest hebben we allemaal op een gegeven moment zo stap voor stap opgeraapt. Daarna elke boer aan, dat ging iets sneller. En Laura, mijn vriendin, die stond daar in zijn... En die had de dochters van Bram bij, dus dat was heel leuk.
Ja, bij de finish.
Ja, en ook bij de posten. En op een gegeven moment had Bram alleen pech dat zijn batterij leeg ging. Dus die moest op een gegeven moment stoppen. Dus daar hebben we even op gewacht. Dus nu moeten we terug.
Batterij kan schakelen.
Ja, dus hij kon niet meer schakelen. En dus hij kon alleen nog best wel licht. Maar niet super licht. Dus volgens mij, toen heeft hij toch nog geprobeerd... Er zat nog één hele lastige beklimming in. Is hij nog wel boven gekomen? Met van alles nog wat.
Maar op zijn Brams qua mentaliteit.
Ja, inderdaad. Een beetje
doorstampen.
Een beetje vloeken. En toen naar beneden. Toen zei hij, dit gaat niet. Ja, natuurlijk wel kunnen finishen. Maar dan moet je nog 60 kilometer in een rij op een berg verzetten. 12. Dat zag hij niet zitten.
Nee.
En, dus nu moet hij terug.
Ja? Plan gemaakt?
Ja, we hebben allebei weer ingeschreven.
Oké.
Dus ik reed door.
Ook voor de 360.
Ja, dus ik reed toen wel door. Ik ben op die klim bovenop even gestopt. Even een momentje voor mezelf. Toen kwam er een groepje. Ben ik een groepje weer verder gereden. Dus,
hoe lang heb je erover gedaan?
12,5 uur. Dus dat was wel een heel stuk sneller dan...
Heel rap, maar 55 minuten achter de winnaar Peter Stettina. En die rijdt natuurlijk heel veel gravel races. Ja. Dus voor je eerste gravel, zeker de track, is toch een beetje de heilige graal van Europa.
Ja. Ja, ik kan daar zeker 25 minuten afhalen, gewoon met pauzes en dat soort dingen. Ja. Maar ik kan niet, ik weet niet, in ieder geval niet met de tijd die ik nu heb. En ik kan niet 25 minuten sneller.
Maar word je dan weer zo competitief dat je er nu gaat nadenken van kijken waar ik kan finishen?
Dat klinkt wel door nu.
Wel even nagedacht.
Het fanatisme.
Ja. Ja. Maar ik vind dat dus wel heel leuk, maar gewoon voor een keer. Maar ik hoef niet meer...
Je wil niet zoals andere oud-profs meer meedoen in het hele gravel circuit.
Nee, dat hoeft voor mij niet. Misschien dat ik vind het echt wel leuk om een keer een evenementje te doen. Ik wilde misschien wilde eigenlijk ook Ahoy Verlies doen. Maar dat kwam niet zo lekker uit.
UC Gravel Racers.
Ja, dus heb ik niet gedaan. Maar ik wil gewoon echt fietsen voor mezelf. Omdat ik het leuk vind. En niet meer moeten. Ik vind fietsen zo leuk. Maar misschien ook gewoon omdat dat we samen uitdagingen bedenken en vinden. En dat we dat gaan doen. En niet meer omdat je aan de startlijn staat. Je moet op je best voorbereid zijn. Ja. Je hebt een nummer op. Zeg maar, dat hoeft echt niet meer.
Naast het fietsen zelf ben je ook nog steeds actief in de fietsenbranche.
Ja.
En want hier hebben we twee prachtige shirts en ook een broek liggen. Van het merk Velour. Spreek ik het goed uit?
Ja, klopt. Ja.
Kan jij eens uitleggen wat we hier op de tafel hebben liggen? Want dit zijn wel, dit zijn niet zomaar gewone shirts.
Nee, klopt. Dus ik ben, toen ik gestopt was, heb ik een aantal dingen gedaan. Op een gegeven moment kwam ik de oprichter van Velour tegen, Florian, bij een presentatie. En dat vond ik eigenlijk wel super mooi. Dus hij presenteerde daar het merk. Was toen 6 maanden daarvoor opgericht.
Het zijn twee Franse broers, hè?
Het zijn twee Franse broers en een Nederlander die zijn begonnen. Dus Florian
en Michael.
Ja, Florian, Michael en Peter. En Florian en Peter, die wonen allebei in Maastricht en die werkte toen bij DSM. Dus die komen echt uit material science, techniek, circulaire wereld, dat soort dingen. Dus die wilden de meest duurzame variant van fietskleding graag maken. Nou, dat vind ik super mooi. Samen vroeger op een gegeven moment met onder andere Bram en ook wel met Jos heel veel beetje zitten spelen.
Ja, want Bram vindt dat ook een belangrijk onderwerp.
Ja, inderdaad.
Groene fietsen, eigenlijk een duurzamere fietsindustrie.
Zeker weten, ja. Dus toen ben ik naar Florian toegelopen en had een goede klik. En de uitdaging is best wel groot. Dus toen zijn we dat samen gaan doen. En duurzaam wordt nu heel vaak... Het is een beetje containerbegrip geworden. Hè? Iedereen roept het te pas en te onpas. Maar wat we eigenlijk willen doen is... op een zo efficiënte manier... Dus met een zo lage footprint, zeg maar zo laag mogelijk... willen we kleding maken. Dan kan je op twee manieren doen, zeg maar. Wat nu al mogelijk is plastic afval gebruiken... En daar fietskleding van maken. Alleen dan eindig je nog steeds met een fietsshirt bijvoorbeeld. En al onze fietsshirts die worden verbrand. En dat komt omdat je ritsen, grippers, polyester, polyamide, kleurstof, elastaan, zeg maar. Je hebt heel veel bestanddelen.
Allemaal verschillende elementen waaruit de fietsshirt is
gemaakt. Ja, klopt. En omdat dat allemaal door elkaar heen gemixt is, zeg maar, kan je dat... super moeilijk scheiden en daardoor niet recyclen. En wat er dan dus gebeurt is, dan wordt het verbrand. En de warmte die dat oplevert, komt nog iets van warmte van terug. Maar het is natuurlijk een hele droevige oplossing. En de andere oplossing die we hebben is dumpen in Afrika. Dan krijg je een beetje open verbranding of van die mega vuilstortplekken. Dus dat is vrij waardeloos. En wij hebben nu een manier gevonden samen met een aantal partners om de polyester te herwinnen uit de shirts.
Want even een stapje terug... Jij hebt natuurlijk heel lang prof geweest. Je hebt heel de wereld gezien. Enorm veel gereisd. Wanneer is die bewustwording echt ontstaan qua duurzaam, groener?
Nou, in de tweede helft, denk ik. Maar toen ging het eigenlijk meer. De eerste dingen waar het over ging, waren zonnepanelen, groene energie.
Ja.
De verpakking waar je kleding in zit, stoorde ik en een aantal anderen wat me enorm aan. Dus je kreeg altijd een heel mooi kledingpakket aan het begin van het jaar en halverwege. Alleen als je die uitpakt...
Alleen plastic en is spullen heel, die je niet nodig hebt.
Ja, heel je kamer is veranderd in een plastic zee, zeg maar.
Ja.
Dus dat zie je, dat voel je, dat vind, dat, daar stoor je aan op dat moment. Ook het weggooien van jelletjes of bidonnen of dat soort dingen stoorde ons clubje, zeg maar, zich ook al heel vroeg aan.
Dat was jij, dat was Bram.
Ja, Jos ook zeker.
Jos.
Ja, en nog een aantal op een gegeven moment.
Van Emden.
Ja, en er waren er nog een paar. En, in het begin werd er raar gekeken als je een uitgeknepen jelletje weer al
terugneemt.
En als ik zelf terugkijk, toen ik belofte was, zeg maar, toen dacht ik ook dat het normaal was om dingen weg te gooien, zeg maar. Dus in die zin is er zeker wel, was er zeker wel een stukje bewustwording ook toen. Ik woonde in België, daarna in Spanje en toen gingen we weer naar Nederland. Nou, toen hadden we een nieuwbouwwoning. Toen vond ik het ook heel leuk om te kijken van oké, hoe kunnen we dat nou inrichten op een zo efficiënt mogelijke manier met warmtepomp, zonnepanelen, et cetera. Zeg maar, vond ik heel leuk om me daarin te verdiepen. Maar ik heb nooit stilgestaan bij al onze reisbewegingen als renner, al die dingen die je doet, wat eigenlijk veel meer impact heeft.
Ja.
Zeg maar. Dus dan moet ik wel, op een gegeven moment, je bent ook sporter, je zit in een topsportwereld. Het draait uiteindelijk ook gewoon om presteren. Als jij niet presteert, dan eindigt jouw contract. Als de ploeg niet presteert, eindigt contract met de sponsor. En dan is op een gegeven moment het verhaal uit. Dus daar moet je ook eerlijk in zijn en realistisch ook in wat wel en niet haalbaar is, denk ik, in de topsport.
In het wielrennen. In de top, zeker in het wielrennen.
In de topsport, ja. Daarbuiten heb je natuurlijk een heel breed gedeelte in het wielrennen. En je hebt, wij, nou, ik nu ook, zeg maar, fietsen allemaal voor onze lol en voor ons plezier thuis. Daar is natuurlijk veel meer mogelijk. Want je hoeft niet te starten met een tijdrit. En het verschil tussen winst en verlies is niet een halve seconde. Je gaat voor je plezier fietsen. En dan heb je wel degelijk een boel mogelijkheden.
Hey, en dan stap je in dat avontuur van Veloor.
Ja.
En je vertelde net al het een en ander, hoe zo'n shirt tot stand komt.
Ja.
Maar om de luister nog eens mee te nemen. Hè, we kopen en we dragen natuurlijk heel veel wielenkleding.
Ja.
Hè, Veloor wil zich onderscheiden door echt circulair te zijn. Maar wat is er nodig inderdaad om zo'n circulair shirt te maken? Hè, want je zei net al even die petflessen.
Ja,
die, de inzameling. Of het gebruik maken van eigenlijk
plastic afval.
Plastic afval. Ja. Maar er komt natuurlijk nog veel meer bij kijken.
Ja. Nou ja, wat eigenlijk in onze ogen, het kennis van nu, zeg maar, het uiteindelijke doel is, het ultieme doel, is dat een petflesje een petflesje blijft en een visnet een visnet. En dat daar een circulaire keten ontstaat, zodat die producten in hun eigen cirkel blijven. En dat wij een cirkel opzetten en dat een fietsshirt een fietsshirt blijft. Dus wat je dan moet doen, is de oude fietskleding of de oude fietsshirts inzamelen. En daarna moet je die recyclen, dus de polyester daarvan herwinnen. En daarvoor moet je...
Dat is eigenlijk het meest gebruikte materiaal in de fiets, ja, dus polyester.
Ja, voor de fietsshirts over het algemeen wel. Voor broeken en voor sommige lange mouwjacks gebruik je nylon, dus polyamide, zeg maar. Dat is nog heel moeilijk om dat te herwinnen. Dus we focussen ons nu eigenlijk op polyester. Maar de meeste shirts, korte mouwen en lange mouwen die je thuis hebt, zeker die een bedrukking hebben, zijn allemaal gemaakt voor 85% polyester. En dat kan je herwinnen. Het is dus wel heel moeilijk. En het zijn ook de eerste stap. Want als het natuurlijk makkelijk was, dan bestond het al en deden we het niet verbranden.
Ja.
Maar je kan het elastaan, de kleurstof en de ritsen en de grippers, je kan dat allemaal scheiden van elkaar. En dan kan je die polyester herwinnen. Dat worden een soort van kleine plastic korreltjes, plastic pellets. Polyester pellets. En die kan je daarna kan je die smelten en dan kan je er garen van maken. En van die garen kan je stoffen maken en van die stoffen weer kleding. En dat is uiteindelijk, zeg maar, de echte bedoeling. En dit concept hebben we bewezen afgelopen. We zijn er mee naar buiten gekomen afgelopen zomer. Maar
het was al even eerder waarschijnlijk.
We zijn wel een maandje of 10 mee bezig geweest, zeg maar. Dus toen hebben we de 400 shirts ingezameld. Nou, de ritsen eruit gehaald. En daarna zijn die nog een shredder gegaan, de reactor ingegaan.
Hoe gaat dat de ritsen uithalen? Is handwerk dan?
Ja, nu wel. Ja, dus er bestaan machines voor. Alleen als echte hardcore start hebben we dat gewoon
lekker hand
gedaan.
En waar gebeurt dat dan?
Ja. En bij dit heeft Florian, ik zeg nu al we, moet ik eigenlijk nog een beetje verbeteren. Dit heeft Florian thuis zelf gedaan.
Okay.
Dus en daarna is het naar de...
Dus als het echt zoals het bij een start-up gaat, gewoon ook heel veel eigen handwerk, zeker, bloed, zweet en tranen.
Ja, zonder meer. En daarna is het naar de recyclaar gegaan. Dan gaat het eerst door een soort shredder. Dus dan worden het hele kleine stukjes. En daarna gaat het een reactor in en daar vindt een reactie plaats, zeg maar. En op die manier kunnen ze de polyester eruit halen en dan de kleurstof van elastaan en eventueel siliconen, zeg maar, wat er nog in zit, dat wordt daardoor gescheiden. En dat blijft wel op dit moment nog afval, zeg maar. Dus daar moet uiteindelijk ook een oplossing voor komen. Dus we hebben 20, was ongeveer 20 kilo. We hebben 16 kilo polyester daarvan kunnen herwinnen. Dus eigenlijk de yield. Hè, dus
4 kilo gaat verloren.
Ja, maar die was super hoog. Dus dat was echt, ja. Daar waren we heel blij mee. En daarna hebben we de hele waardeketen nagebouwd. Want alle machines in de textielindustrie, dat is industriële schaal. Dus als je komt met 20 kilo, begint natuurlijk te lachen. Dat gaat allemaal met een halve, een hele of met veel meer ton, zeg maar. Ja. En, dus die hebben we helemaal nagebouwd om ons concept te bewijzen. Want als je de stap voordat je naar die industriële schaal gaat, moet je natuurlijk eerst wel bewijzen dat je concept werkt.
Precies, ja.
Dus dat is toen gelukt. Je hebt alleen dan natuurlijk elke keer wat aanloopverliezen bij het maken van de garen, bij het maken van de stoffen. Dus uiteindelijk hadden we genoeg stof voor 20, 30 shirts of zo. En dan met snijverliezen, omdat je bepaalde afmetingen niet haalt en al die machines zijn natuurlijk... Ja.
Dus vanuit die 16 kilo, even qua rekensommetje en om de mensen een indruk te geven, kon je 20 tot hoeveel?
Ja, dus we hadden genoeg stof voor 20 shirts, maar we zijn met tussen 300 en 400 zijn begonnen. Dus dat is eventjes voor de proof concept. Onze vervolgstap nu, waar we nu mee bezig zijn, is de 500 kilo schaal. Dus dat zijn ongeveer 5000 shirts. En dan kunnen we aansluiten op de kleinste industriële machines. En dan... de meest conservatieve schattingen, waar we eigenlijk dan ook maar van uitgaan, zijn dat de yield ongeveer 60-65% is. Dus dan gaan er 5000 shirts uit. Dan zullen we ongeveer 3000 shirts
kunnen maken.
Terug kunnen komen. Ja. En vanaf het moment dat de vervolgstap er is, dat het op industriële schaal gaat, dan gaat het met een paar ton per uur, zeg maar. En dan heb je die aanloopverliezen, die zijn elke keer een paar procent. Maar die 4 kilo... Van die 20 kilo die we eenmaal in het begin verloren, was het natuurlijk gigantisch.
Ja.
Maar als je 4 kilo verliest van 1000 kilo, zeg maar, dan heb je in één keer een mega efficiënt proces.
Ja. Wat is de ambitie met Velowor?
Nou, onze ambitie is A, om te laten zien dat het kan. En daarmee de consument, maar ook de industrie inspireren, zeg maar, dat we het op een andere manier kunnen doen. En
wat je ziet natuurlijk in de hele kledingindustrie een enorme uitdagingen.
Ja.
Niet alleen inderdaad om het productieproces te verduurzamen, groener te maken. Maar ook inderdaad, wat doen we met al die restante kleding?
Klopt. Ja.
En natuurlijk ook in onze eigen fietsindustrie. En zie je natuurlijk het topic komt steeds meer naar voren. Van hoe kunnen we inderdaad groener bezig zijn. Niet alleen als fietser, maar ook als producent.
Ja. Er zijn twee redenen waarom de circulaire economie, zeg maar, tot stand moet komen. En ik denk ook gaat komen. De eerste is eigenlijk een beetje de reden waarom wij begonnen zijn. Dat is eigenlijk vanuit de duurzaamheidsgedachte. En dat is dat als je een circulair proces goed, heel goed inricht, dat je footprint ongeveer met 65%, misschien wel 70% naar beneden gaat. Dus dat betekent dat je minder CO2 uitstoot, maar dat betekent ook dat je veel minder water verbruikt. En dat betekent ook dat je dus veel minder fossiele grondstoffen nodig hebt. En het tweede reden waarom die tot stand moet komen is omdat we veel meer grondstoffen gebruiken dan dat de aarde elk jaar weer opnieuw aan kan maken, zeg maar. Dus in Nederland is het geloof ik 3,5, verbruiken we eigenlijk de grondstoffen van 3,5 aarde per jaar.
Je hebt daar zo'n dag voor. Toch?
De overshoot day
is in mei of zo altijd.
Ja, dus de Dutch overshoot day is inderdaad iets van eind april, begin mei.
Bizar.
Dus wij zitten op 3,5 aarde en wereldwijd zitten we denk ik net onder de 2. Dus dat betekent dat we meer uit de aarde halen, zeg maar, dan dat de aarde elk jaar opnieuw kan aanmaken. Net zoals met geld of spaargeld, zeg maar, betekent dat dus dat op een gegeven moment is het op.
Ja,
zeg maar.
Dat,
dus dat is eigenlijk een hele simpele gedachte of een simpele manier om het uit te leggen.
Zijn jullie als fietskledingproducent uniek met dit proces?
Voor zover wij weten is het inderdaad de allereerste keren dat er een echt circulair wielershirt gemaakt wordt. Dus kleding in het algemeen of wielerkleding die gemaakt wordt van plastic afval wordt ook vaak circulair genoemd, maar dat is een open loop, zeg maar. Dus er gaat aan de ene kant plastic afval in. Aan de andere kant komt er een kledingstuk uit wat niet gerecycled kan worden en dus verbrand wordt. Dus de cirkel is niet dicht.
Ja.
Dus hier is de cirkel wel van gesloten. En dat is dan in die zin, helaas zou ik eigenlijk zeggen. Het is leuk dat voor ons dat het gelukt is. Maar Het was mooier geweest als het er al was. Maar dit is inderdaad de eerste keer dat dit gelukt is, voor zover wij weten.
Als jullie nou straks hebben aangetoond dat dit commercieel rendabel is, ja. Ga je die techniek dan voor jezelf houden?
Nee.
En bijvoorbeeld de snij, want ik kom wel eens vaker in kledingfabrieken, die hebben heel veel snijverlies.
Ja, klopt.
Volgens mij, dan gooien ze dat nu weg. Moeten ze daar misschien zelfs wel voor betalen als afval?
Ja. Ja.
Gaan jullie dat dan overnemen? Of ga je tegen de bio-racers en de Castellis van deze wereld zeggen, joh, gebruik onze techniek? In licentie,
ja, variant op het tweede. Wat je zegt, we hebben echt als, nou ja, als missie en als idee, zeg maar, dat we ook gewoon de industrie inzet de goede kant op willen zetten. Dus we hebben nu een aantal puzzelstukjes gelegd, maar er moeten er nog een heleboel gelegd worden. Dus we staan zeker open voor samenwerkingen en zijn ook al de laatste tijd benaderd door een heleboel mooie bedrijven.
Ja, dat zal wel.
Die dat
uiteindelijk heel veel kledingproducenten zijn ook op zoek ook naar inderdaad andere manieren om duurzame kleding te produceren.
Ja. Maar bijvoorbeeld een bioracer, zeg maar. Dus ze hebben een klein stukje productie nog zelf. Maar heel veel andere dingen gebeurt in productiehuizen, zeg maar. Ja. Dus dan degene die dus met de scraps, met het snijverlies, snijafval zitten. Dat zijn die productiehuizen. Ja. En die moeten nu inderdaad betalen voor de afvoeren daarvan. Ja. Maar dat wordt dan dus daarna dus verbrand.
Die model.
Ja, wordt dus verbrand.
Dat wordt daarna verbrand, ja.
Ja, en dat kan dus met het proces wat wij hebben, kan dat heel goed mee.
Ja.
Het is heel zuiver. Dus ook de producenten waar wij mee werken, die hebben dus ook al allemaal gezegd, ja, maar je hoeft niet in te zamelen, want wij hebben
zat.
Ja, alleen, ja, dat is iets wat we moeten doen. Maar het belangrijkste nu is natuurlijk ook dat we de fietsers om ons heen en de mensen om ons heen laten zien wat mogelijk is. En bereiken en inspireren. En dat dus ook die shirtjes die in de kast liggen nu, zeg maar, dat die nog waarde hebben.
Ja, want je kan zelf bijdragen als fietser. Hoe kan je inderdaad als fietser een bijdrage leveren?
Ja. Nou ja, we hebben nu een inzameling lopen. Dus we hebben 5000 shirts nodig. We hebben er het is al een mega berg, maar waarschijnlijk hebben we er rond de 1500. Dus we hebben er zeker nog een aantal tekort. Dus.
En jij hebt ook vast nog wel wat in je kast liggen.
Joh, dat 3500 en er al uit.
En jij hebt veel stof te bieden.
Ja, veel stof.
Ja, maat.
Ja, ja. Ja, inderdaad. Dus als je naar de website gaat, komt
dat
de pop-up.
Dat is www.velorcycling.com.
En
Velorcycling.com.
Ja, en als je Velor googelt, dan staan we sowieso bovenaan. En dan kan je, er komt een pop-up omhoog, dan kan je aanmelden. Dan krijg je sowieso een adres toegestuurd en hoe het proces gaat. En we hebben ook een pagina. Dus als je naar het duurzaamheidsstukje op de website gaat, daar staat de circulariteitspagina op. En daar staat het proces ook uitgelegd. En daar staat ook het adres bij waar je naartoe kan sturen. Dus dan mag je je oude kleding en naar ons sturen, zeg maar.
En zijn het alleen wielershirts of mag dat ook andere kleding zijn?
Het mag in principe ook hardloop of hockey shirts of iets dergelijks zijn, zolang het maar van minimaal 90% polyester gemaakt is. Als echte fietsgekkies hebben wij ons tot nu toe gefocust op het moeilijkste stukje, zeg maar. En dat is een wielershirt, want een hardloopshirt, zeg maar, is gemaakt eigenlijk van één stof. Heel veel zijn ook nog eens gemaakt van 100% polyester. Dus dan heb je alleen polyester en kleurstoffen. Dus dat maakt het alleen maar makkelijker. Lang verhaal kort. Ja, dat mag en dat kan. Dat kan zeker, ja.
Mooi hoor. En zijn er nog andere tips die jij fietsers wel eens geeft over hoe ze duurzamer bezig kunnen zijn?
Ja,
je spreekt er met zoveel passie over. Ik kan me voorstellen dat als je met jou gaat fietsen of op een verjaardag zit, dat je gevraagd ongevraagd wel eens wat tips zo hier en daar geeft.
Ja, nou ja, soms wel. Soms wordt ook wel gevraagd. Kijk, fietsen aan zich is een hele mooie, duurzamere manier van transport. De manier waarop we de producten maken in de fiets- of in de wielerindustrie is dat nog niet. Dus is ook wel leuk om te kijken wat je thuis kan doen. Wat heel belangrijk is en waar veel impact zit, is hoe je met je kleding omgaat. Dus op welke temperatuur was je, hoe vaak was je, hoe vaak doe het niet in het droger. Dat doen sommige mensen nog ook. Maar dat heeft ook nog best wel veel negatieve impact, zeg maar.
Moet je daarna heel hard afvallen?
Vaak wel. Ja. Kleding, sportkleding gaat vaak niet zo goed op. Maar dat zijn dingen die je kan doen. Wat er ook gebeurt bij het wassen van kleding die gemaakt zijn van plastics, is dat als je het wast, dat je microplastics loskomen en die komen dan vrij. Dus je kan het in een microplastic waszak doen en dan dat waszakje vangt dan de microplastics op. Dus dat heeft ook nog heeft ook nog zeker impact.
Wat dat betreft zitten jullie natuurlijk jezelf een beetje dwars dan. Want de beste tips zijn, doe eens wat langer met je shirts. Ja. Want wij zijn allemaal, wij werken daar ook hard aan mee met de magazine. Dat we iedere maand het mooiste, dit moet je kopen en dit is mooi en dit is ook leuk om te kopen.
Maar weten,
eigenlijk hoeft dat vaak niet. Tenminste, ik weet niet wanneer jij, koop jij alleen een nieuw shirt als je oude stuk is? Nee toch?
Nee.
Nee, ik ook niet.
Nee, en ik ook niet altijd.
Nee, maar dan, als je dan toch een nieuwe koopt, dan doet er dan eentje die sustainable is.
Ja,
en ze zijn leuk, hè? Ze zijn echt mooi.
Ze zijn prachtig.
We zullen even een fotootje erbij plaatsen design. Het heeft al in het magazine gestaan, maar toen was het niet eens opgevallen.
Wat kost een shirt?
Op dit moment vragen we €100 voor een shirt.
Ja.
We zijn nu bezig met de collectie voor volgend jaar. Die gaan we een stof gebruiken. Dus we doen eigenlijk twee dingen. Hè? Dus we willen deze circulaire shirts op grotere schaal volgend jaar uitbrengen. Dus die krijgen ook dit design. En daarnaast hebben we ook onze reguliere collectie. En die is gemaakt van plastic afval. En
hem even zo voor de camera. Ja. Kijk, dus het mensen wat even design. Goed zien.
Ja. En we gaan onze nieuwe collectie voor volgend jaar, die gaat gemaakt worden van een stof waarvan 10% daadwerkelijk ook ooit in de zee gedreven heeft, zeg maar. Dus dat is echt herwonnen uit de Middellandse Zee of uit de zee bij Tunesië.
Hoe kom je daar aan dan? Is dat via dat project van die Bojan?
Nee, maar wel
clean-up, ocean clean-up.
Maar wel vergelijkbaar inderdaad. En het plastic afval wat in de zee gedreven heeft, is heel erg vervuild en vergaan, zeg maar. Dus je kan niet 100% doen. Maar als je dat dus mengt met ander gaaf plastic afval, dan kan dat wel. Wij denken dat in principe moet straks natuurlijk een shirt blijven. Maar aangezien we ook in de natuur zoveel afval hebben, als wij die mensen een incentive blijven geven, dus als wij het afnemen, zeg maar, dat plastic afval, zodat zij het eruit blijven halen, dat dat ook sowieso een mooie waardevolle bijdrage is. Dus we gaan dat voor volgend jaar doen. Dus ons shirt wordt ietsjes duurder, maar we dragen op die manier wel veel meer bij, zeg maar, aan het opruimen van onze rotzooi.
Ja, ja.
Mooi.
Zeg maar dit is nog niet rendabel, toch? €100 voor een shirt waar je met de hand de ritsen uit het moeten halen.
Oh, dat nee. Als je uren meetelt, dan
is het vooral investeren nu nog.
Ja, dan is het zeker investeren. En we hebben ook wel eens, we krijgen natuurlijk ook advies van marketeers en dergelijke met prijsstellingen. En over het algemeen vinden ze dat we meer geld moeten vragen voor onze kleding. Ja. Er is ook echt een discussie binnenin, zeg maar, binnenin het team. Als wij €150 voor een shirt gaan vragen, zeg maar, wie bereiken we dan?
Ja.
Dus bereiken we dan alleen nog het elite clubje waarvoor dan duurzaamheid of een duurzamere oplossing wel voor bereikbaar is of niet, zeg maar. Aan de andere kant, het moet uiteindelijk ook rendabel worden voor ons, anders dan bereiken we onze missie ook niet.
Nee.
Dus er komt iets van een prijscorrectie naar komend jaar, maar we willen wel een beetje in deze.
Je wil ook toegankelijk blijven.
Ja, en een van de manieren waarop we toegankelijkheid ook willen blijven aanbieden is door het pre-order model. Dus dat iemand iets bestelt bij ons voordat het gemaakt is en dat wij het daarna laten maken, zeg maar. Want wat er nu natuurlijk gebeurt eigenlijk in de hele
kledingindustrie, veel te grote voorraden.
Ja, dus er wordt gemaakt zoveel mogelijk voor zo'n laag mogelijke prijs. Dus dat als je sociaal verantwoord wil produceren, zeg maar, heeft dat het meeste impact op degene die het maakt, de kleding dat het werkelijk maakt. Die krijgt dus weinig geld voor het werk wat geleverd is. En aan de andere kant, zeg maar, heb je dan dus heel veel als merk zijnde heel veel kleding. Dat dump je op al je kanalen, je eigen kanalen, je dealerkanalen en dergelijke. En dan wil je dat 50-60% verkocht wordt voor de normale prijs. Daarna ga je afprijzen. En iedereen die gaat ervan uit dat 10, 20 of 25%
is
niet verkocht wordt. En, en om dan de prijs te respecteren die op de markt heerst, zeg maar, wordt dat stukje ook gedumpt of verbrand.
Ja.
Dus dat is een beetje hoe de kledingwereld zeg maar in elkaar steekt. En dat is de reden aan de ene kant waarom wij eigenlijk het liefst een pre-order model zouden hebben. Kan helaas nooit helemaal 100%. Maar we bieden het dus wel aan. En omdat mensen dan moeten wachten op hun kleding, krijgen ze van ons een tegemoetkoming van 20%. Dus dan is het een wat aantrekkelijke prijs. Het enige is, je moet net zoals bij een maatpak, zeg maar, je moet wel even wachten. Je moet ons wel even een beetje tijd geven om het te maken.
Hey Tom, tot slot. Hoe kunnen mensen jou volgen?
Ja, nou, ik ben zelf niet zo actief op socials en dingen, maar ik heb inderdaad...
Kan je nog wat leren van Bram?
Ja, dan kan ik zeker wat leren van Bram. Bram is gelukkig ook onze ambassadeur. Ja. Die heeft wel een hele hoop volgers. Je kan zeker onze pagina Velor Cycling op Instagram volgen. Je mag mij op LinkedIn of op Instagram ook zeker toevoegen. En als je naar de website gaat en je aanmeldt voor ons project, dan kunnen we je natuurlijk ook sowieso benaderen. En wellicht ook jullie volgende tijdschrift kopen als daarin iets vermeld wordt. Dan krijgen we weer een update.
Zeker. En ja, wij gaan jou zeker in de gaten houden. Dus ook heel benieuwd naar volgend jaar, naar de nieuwe collectie ook. Heb jij nog iets wat je nog wil toevoegen, Edwin?
Nee, ja, ik vind dit een geweldig initiatief. Ik hoop dat het een groot succes wordt. Het zou meer mogen gebeuren, denk ik, in de fietsindustrie. Dus. Ja.
Hey Tom, ontzettend bedankt voor je komst.
Graag gedaan.
Voor jouw inspirerende verhaal. Ga hem volgen. En ook inderdaad als je shirt wil inzamelen op velorcycling.com. Hè?
Ja.
Zetten we even in de show notes. Hè?
We zetten dat in de show notes.
Ja,
ontzettend bedankt. Dit was Fiets de Podcast, aflevering 78 over duurzame fietsen met Tom Lezer. Abonneer je op Fiets de Podcast. Maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijker te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen stuur je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast en blijf
fietsen.